Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Els Veraert. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Deodaat van der Boon uit Hummelo ons voor zal gaan. Vanmorgen is Bram van Oort de organist, Riek Linde de lector en Wijnand Sluiter de koster. De opname zal worden verzorgd door Piet Veraert. De bloemen van de bloemendienst gaan deze week naar mevrouw Emmy Stegeman Zwienink in Steenderen. Het anker wordt op 10 oktober om 19:30 na een intensieve verbouwing en verduurzaming heropend. Na de officiële opening is er gelegenheid, onder het genot van een hapje en een drankje, het anker te bewonderen. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen. U kunt uw gaven geven voor de diaconie en het plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is deze week bestemd voor het werelddiaconaat, voor een project van Kerk in Actie. Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen, zo heet die actie. In Israël en Palestina groeien kinderen en jongeren op in angst en geweld. Door het gescheiden onderwijs in Israël leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet te kennen. Het Rossing Center in Jeruzalem leert hen een andere weg: dialoog, gerechtigheid en vrede. Ik beveel u deze collecte van harte aan. Volgende week zondag, 12 oktober, is er weer een dienst om 10:00 in de Remigiuskerk. Mevrouw Mia Tankink uit Keienborg gaat ons voor en niet zoals vermeld mevrouw Gerry Zemmelink. Ik steek nu de tafelkaars aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst en ik vraag u te staan. Graag staan.
Zal ik je optillen?
Wij zingen van lied 287, de verzen 1, 2 en 5. Onze hulp is de naam van de Heer, die trouw blijft in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Laten we dan de Heer aanroepen om de nood in deze wereld. Laat ons bidden. Zijn wij niet, Heer, hier in dit huis gekomen, omdat we zoeken op adem te komen bij de veelheid van de dingen die over ons heen spoelen, in de gang van onze dagen en in de loop van ons leven? Zijt gij niet, God, ons adres, ons toevlucht, ons waken, om een weg te vinden door alles heen dat ons verontrust, verbijstert en beangstigt en onze onmacht voelbaar maakt, elke dag weer? Zo kunnen wij verlangen, God, naar veiligheid om ons heen. Laat ons die zoeken in het vaste vertrouwen dat u deze aarde draagt in uw hand. En laat ons vertrouwen dat wij niet vallen dan met uw beschermende handen onder ons. Hoor ons als wij u samen bidden. En dan prijzen wij Gods grote naam en wij zingen de woorden van lied 146c. voordat wij de schriften openleggen en daarover willen nadenken, bidden wij om het licht van God op zijn woord. Goede God, niet eenzaam hebt u ons geschapen, maar als een tegenwoordiger tegenover voor elkaar, om elkaar te hoeden, om samen vruchtbaar te zijn, om de aarde te vervullen van goedertierenheid en elkaar te geleiden naar het land van uw vrede. Laat dan toch Hij die ons als broeder is gegeven, onze herder en onze gids zijn. Amen. Gemeente, op deze zondag, ik zie dat er geen kinderen zijn, althans geen kinderen onder de 15. Wil ik eerst een paar woorden ter inleiding zeggen. U weet, dat doe ik vaker, de laatste tijd ook wel weer eens niet. Maar ik denk dat het nu wel belangrijk is, want in de afgelopen weken, maanden, buitelt zo ongelooflijk veel via de media over ons heen. Ik hoef maar een paar steekwoorden of namen te noemen en ieder weet precies wat ik bedoel. Ik noem het begrip drones of het begrip migratie. Ik noem de landstreek Gaza. Ik noem de beweging Hamas. Ik noem de namen Poetin en Trump. In de samenleving voel je de vraag: kan het nou echt niet anders? We zitten als land, Europa en als wereld in een modderpoel van polarisatie. Want hoe weerbarstig is de samenleving geworden waarin we terecht zijn gekomen? En zou het ergens mogelijk zijn om op de een of andere manier tot randvoorwaarden te komen waarin mensen weer tot hun recht kunnen komen, ver weg en dichtbij hier ook in Steenderen? En hoe vinden we de kracht, de patronen van boosheid die je overal in de samenleving tegenkomt? De korte lontjes noemen we dat ook wel. Het schrikbarende openbare geweld en de intolerantie waarin we terecht zijn gekomen, te doorbreken om echt opnieuw te beginnen. En dan moeten we wel weten en ervan uitgaan dat we hier bij elkaar zijn om op de een of andere wijze het heilig, hardnekkig vermoeden en vertrouwen dat we hebben dat er een stem is die zegt: het kan anders. En die stem die is hier verklankt in dit oude huis eeuwen en eeuwen. In de donkerste periodes van onze geschiedenis is hier gezegd: het kan, het zal en het moet anders. Wat we bijna niet meer merken, maar wat wel zo is: het is vandaag Israëlzondag. Een themazondag die de aanvankelijk Nederlandse hervormde kerk vanaf 1949, sinds de kerkorde uit diezelfde tijd en dus sinds de Tweede Wereldoorlog, op de kerkelijke kalender heeft gehad. Het enige woord wat ik er nu nog over hoor, dat is de aankondiging van de collecte voor kinderen in Jeruzalem. In de afgelopen weken is daar vanuit de protestantse kerk in Nederland, die in haar kerkorde nog altijd spreekt van de opdracht in het eerste artikel om gestalte te geven aan de onopgeefbare band met Israël, dat is het uitgangspunt van de protestantse kerk in Nederland, niet of nauwelijks meer gesproken. En dat is natuurlijk wel voorstelbaar, maar tegelijkertijd onterecht. Want wij kunnen gewoon nooit vergeten dat wij de schrift, die elke zondag reden is om in dit huis bij elkaar te komen, en die hier op de kansel en hier niet om niets altijd open ligt als de gemeente bij elkaar komt, dat die schrift bij ons het centrum is. En Israël, waar de kerk over spreekt, is dan niet het Israël van meneer Netanyahu, de staat Israël, maar het Israël uit de Bijbel. Het Israël uit de Bijbel dat zijn naam ontleent aan Jacob, die bij de Jabok, bij een strijd met zichzelf en met de eeuwige, een nieuwe naam ontvangt. Israël, laat God zegen vieren. Dat is de naam, betekenis van het woord Israël. Laat God zegen vieren. En we hebben er ook over gezongen. En we doen dat dan vaak gedachteloos. Maar we hebben gezongen in het derde vers van gezang 146c. Welgeluk zalig is ieder te noemen die Jacobs God tot helper heeft. En wie was Jacobs God? De eeuwige? Wie was Jacob? Zijn naam betekent bedrieger. Degene die met heel veel gesjoemel en gedoe zijn zegen heeft ontstolen aan zijn broer, en bij wie de eeuwige zijn fouten door de vingers zag. Dat is het verhaal dat de kerk preekt op Israël zondag. Vanuit de strijd, de eeuwige strijd met de eeuwige, krijgt het volk Israël zijn naam. En dan hebben we het dus over een totaal ander volk dan het volk waarover Netanyahu op dit moment zijn woorden spreekt. Op Israël zondag gaat het dus krachtens de protestantse kerk in Nederland over de aloude verhalen van het oude volk, de verhalen zoals we die vinden in wat wij het Oude Testament noemen en wat de Jood de Tenach noemt. De verhalen die ons via de synagoge, de shul, zijn overgeleverd. En verhalen die gelezen moeten worden, willen wij snappen wie Jezus was en wat zijn betekenis is. En zo horen we aanstonds allereerst een visie van een profeet uit de derde of vierde eeuw voor Christus. U gaat horen uit het boek Habakkuk. Habakkuk is geschokt door het voortdurende geweld om hem heen. En midden in die verwarrende situatie van geweld roept hij de gelovigen van het oude volk op om niet te twijfelen en te blijven vertrouwen in de eeuwige. En zijn woorden klinken dus op deze zondag, 5 oktober 2025, hier weer. En na die 2500 jaar oude oproep, afgerond met het samen zingen van een gebed tot God om zich voor mij en voor ons niet verborgen te houden, klinken dan de woorden uit Lucas. En die woorden van Lucas, dat lijken losse opmerkingen. Ze lijken samengevat te kunnen worden door de uitroep van Jezus' leerlingen, een uitroep die de onze zou kunnen zijn, geef ons toch eindelijk wat meer geloof. Maar wat gaat dat nou betekenen als u en ik meer geloof zouden hebben? Is meer geloof dan een soort ander inzicht of een bovenmenselijk inzicht of het voldoen aan idealen waar we niks mee kunnen? U zult horen dat de lezing uit Lucas begint met heel lastige woorden. En de vraag is, welk perspectief gaan die ons verlenen? We gaan horen naar de woorden uit Habakkuk. Wij zingen na de woorden uit Habakkuk. Van lied 944, de verzen 1 en 3. Ik waarschuw u, het is niet een eenvoudige melodie. Het is een psalmmelodie, maar de woorden zijn buitengewoon goed. En we mogen het best wat aarzelend zingen. Gezang 944. En dan gaan we voor de tweede lezing staan en dan horen we Lucas.
Ik lees u uit Habakkuk 3, vers 1 tot 3. Een gebed van de profeet Habakkuk, als een klaaglied. Heer, ik heb uw aankondigingen gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend. Maar toon in het tumult uw mededogen. God komt uit Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. Ik lees u het vervolg uit Habakkuk 3, vers 16 tot 19. Ik hoorde dit alles en beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen. Wachtend op de dag van onheil, dat komt voor het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap in de kooien zijn, en geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over toppen van bergen gaan. Tot zover deze lezing.
voor dan het heilige evangelie. Tegen zijn leerlingen zei Jezus: het is onvermijdelijk dat er valstrikken zijn, maar wee degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in de zee werd geworpen, dan dat hij ook maar één van deze geringe mensen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe. En als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze 7 maal op een dag tegen je zondigen en 7 maal naar je terugkeren en zeggen: ik heb berouw, dan moet je hen vergeven. Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. En de Heer zei: als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht heeft die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: kom aanliggen en eet mee? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink. En daarna kun je zelf eten en drinken. Hij bedankt de knecht toch niet omdat hij gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie opgedragen is, zeg dan: we zijn maar eenvoudige knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Geweten van onze Heer Jezus Christus. Door ik tegen de achtergrond van zo ongelooflijk veel dramatiek in deze wereld, in Europa en in ons land, de woorden van Habakkuk en Lucas las en bestudeerde, kwamen ze wel bij me binnen. Want ze spreken van een soort vertrouwen tegen de klippen op. Maar oef, wat is vertrouwen tegen de klippen op een waanzinnige klus? Want komt God nou niet tevoorschijn om de situatie in deze wereld, de kinderen in Oekraïne, de kinderen in Gaza, maar ook de mensen, de agrariërs die hier in ons land het water aan de lippen staat, te redden, op welke manier dan ook? Vaak heb ik het gevoel: nee, dat gebeurt nooit. En soms, u zult het geloven of niet, denk ik wel eens: over zo'n God moeten we met de boeken van het oude verbond in onze rug niet meer willen spreken. Want ik moet u bekennen dat mijn geloven in God in de loop van de jaren ernstig is veranderd. Ik ga nu zo'n 45 jaar voor in kerkdiensten, eerst als, zoals dat dan heette, kandidaat tot de heilige dienst. En naderhand, beginnend als predikant in Hummelo. Maar dat geloven van mij, of de manier waarop ik me tegenover dat geloof verhoud, is veranderd. Allereerst omdat geloven voor mij niet meer een statisch begrip is, maar een werkwoord is geworden. Eigenlijk op grond van datgene wat mijn moeder, die helemaal niet zo kerkelijk was, misschien wel gelovig, maar zeker dat niet in de praktijk van het kerkgaan praktiseerde, altijd zei, do as you preach, practice as you preach, doe waar je over preekt. En dus nadrukkelijk dat woordje doen centraal stelde. Geloven als een werkwoord. En daarnaast heb ik ontdekt, ook in het gaan met, samengaan met gemeenteleden, dat geloven onderhoud vraagt, groei vereist, maar ook beperking die gaat samen met de verandering van jezelf in de seizoenen van je leven. Je hoeft als volwassene niet meer te geloven zoals je dat als kind deed. Ja, geloven is dus een werkwoord. Maar daarnaast, en niet in plaats daarvan, is geloven niet iets wat je in beton kunt gieten. Of in dogmata. Het is niet zo als je dacht dat het was. Het is altijd weer anders. En daarom ben ik heel graag gaan spreken, als ik het over geloven heb, over een heilig en een hardnekkig vermoeden. Want het verlaat me niet, vandaar dat woord hardnekkig, dat zich voortdurend probeert te richten op vertrouwen. Vertrouwen dat er iets of iemand is die zijn, of wat mij betreft haar, maar daar kom ik nog op terug, hand onder mijn bestaan houdt. Een prachtig lied vinden we in dit liedboek van de hand van Arno Putsch. Fantastisch vertaald door Sietse de Vries, gezang 916, of lied 116, dat begint met de regel, dieper dan in de hand van God kan ik niet vallen. Een prachtig lied. Maar hoe komen we dan iets te weten van die door het christelijk geloven door de eeuwen heen verkondigde onvoorwaardelijke liefde van de eeuwige? Die, en dat is natuurlijk een metafoor uit de schriften, maar de schepper is en zijn schepselen bij name kent. Laat ik dan beginnen met een heel essentiële opmerking. Voor wie of wat God is, bestaan geen woorden. Dat zouden we wel kunnen denken, maar hoe kun je over iets, dat of iemand die zoveel groter, zoveel meer omvattend is dan wij kunnen denken, met mensentaal iets zinnigs zeggen? Dat je geen beeld moet maken van de eeuwige gaat precies daarover. God is niet in woorden vast te leggen. Maar hoe kun je dan wel het mysterie dat de eeuwige is, want tenslotte is zijn naam Ik Ben, voor ons handen en voeten krijgen. Hoe kunnen we handen en voeten geven aan dat mysterie? Nou, daarom spreken we omdat we gewoon niet anders kunnen, mensvormig over de eeuwige. En zeggen we dus dat de eeuwige ons ziet, zonder dat we zomaar kunnen spreken over zijn ogen, ons hoort, zonder dat je zomaar kunt spreken over zijn oren. We kunnen zelfs zeggen, en dat is Bijbelse taal, dat hij met Abraham wandelt als met een vriend. Spreken over de eeuwige als een hij, daar bedoelen we ook niet mee dat de eeuwige een mannetje is en niet een vrouwtje. Dat zou veel te veel beperken. En in Jezus' spoor spreken we dan wel over God als Vader, omdat Jezus ons heeft leren spreken over onze Vader. Concluderend, taal hebben we nodig om over God te spreken, maar het is niet de taal die kan vastleggen wie of wat God is. De boeken van het Oude Verbond spreken doorgaans over de eeuwige in beelden of in verhalen. En die verhalen zijn bedoeld als een soort moreel kompas voor ons. En zo kan het zijn dat Jacob, zijn naam betekent bedrieger, een nieuwe naam krijgt en dan de naam krijgt die zegt dat God hem niet loslaat. In dat beeld, in dat kleine stukje Bijbel wordt ons dus verteld dat God zelfs bedriegers, heersers, wij zeggen zelfs onze aartsvaders, niet loslaat als zij met hem tot spreken zijn gekomen. Zo kan ons over de eeuwige via verhalen een licht opgaan. Het kan ook anders. Van het mysterie van de eeuwige snappen we soms ineens iets wanneer we zingen of muziek horen of muziek maken. Muziek die ons raakt. Of wanneer een beeld uit de kunst je raakt. Of wanneer je door de natuur gaat. En ineens denkt van, wauw, als dit kan, wat is er dan voor grootsheid? En dan raak je aan wat verwondering is. En verwondering heeft alles te maken met een emotie die iets zegt over contact met de eeuwige. En het kan nog anders, wanneer je een engel ontmoet. Ik gebruik dat voorbeeld vaak en graag. Want engelen bestaan, ja. Het zijn boodschappers van God in de vorm van mensen die soms bij je langskomen, hun vleugels aan de kapstok hangen, bij je aan de keukentafel zitten en vragen hoe gaat het nou eigenlijk met je. Engelen bestaan. Kortom, God is een groot geheim. En ik gebruikte daar het woord mysterie voor, maar ook dat woord is eigenlijk verkeerd. Een geheim. Maar hoe dan in een tijd die door zoveel mensen op dit moment als last wordt ervaren? Een last die onze draagkracht zeer te boven gaat? Ga je het met vertrouwen, met heilig en hardnekkig vertrouwen en vermoeden dat die eeuwige op zijn bijzondere manier jouw bestaan in de hand houdt of zijn hand daaronder houdt, dan redden? Jezus zegt in zijn verhaal, ja, je gaat het redden met een geloof zo klein als een mosterdzaadje. Want daarmee kun je veel meer dan je dacht dat je in staat was. Die woorden van Jezus over dat mosterdzaadje, weergegeven door Lucas vandaag, klinken overbekend. Maar ik moet zeggen, ik werd er van de week aangeraakt door alles wat er in onze wereld gebeurt, ook een beetje moedeloos van. Want als ik eerlijk ben, ik heb ze al zo vaak gehoord. En ik heb er vaak over moeten mogen preken. En achteraf heb ik er ook heel vaak niet zo vreselijk veel zinnigs over kunnen zeggen. Ofschoon ik dat altijd met hart en ziel probeer. Geloof me. Ik snap de uitspraak van Jezus wel. Maar ik loop iedere keer weer tegen de harde feiten aan van wat er in de wereld gebeurt en mijn eigen kleine geloof. Mijn scepsis. Mijn sarcasme. Maar toen ging mij van de week ineens een licht op. Het begon eigenlijk met meneer Trump. Nou, ik ga hem verder niet schetsen. Maar het begon bij meneer Trump. Omdat hij dat deed in een week waar vanaf zonsondergang op woensdagavond tot zonsondergang op donderdagavond de synagoge met onze Joodse broeders en zusters Yom Kippur viert. Grote verzoensdag. Ik zeg viert met vierde dus. De heiligste dag van het Jodendom. Want op Yom Kippur, dat was dus net even voordat Netanyahu en Trump hun gesprek hadden, wordt gevast door alle Joodse mannen en vrouwen. Niet als een soort Weight Watchers activiteit, maar om te vragen om vergeving voor al datgene wat je in het afgelopen jaar misgedaan hebt aan je medemensen en in je omgeving. Waarin je op Yom Kippur een eerste stap zet om over je eigen schaduw heen te stappen. Zo zeggen we dat anno 2025. Je met zoveel woorden spijt betuigt over het verkeerde wat je deed. Je daarover bezint, maar vervolgens ook probeert om de zaken tussen mensen en jou en de eeuwige weer in het reine te trekken. Dat is de achtergrond van Yom Kippur. Opnieuw mogen beginnen. Dat is het geheim van alle schriftverhalen daaruit van kaft tot kaft. Dat je net als Jacob de bedrieger Israël mag zijn, degene met wie die God heeft aangekeken, God heeft aangeraakt en vervolgens weer verder mag. Er zijn struikelblokken in ons leven. En als ik deze geloofsgemeenschap aankijk, denk ik dat niemand uitgezonderd iedereen er wel weet van heeft. Dat er conflicten kunnen ontstaan en zijn, dichtbij, in je gezin, in je familie, in je buurt, in de kamer van ons land, of de kamers van ons land, de Eerste en Tweede Kamer, parlement. Op Europees of mondiaal niveau, het zal er zijn zolang er mensen zijn, onvermijdelijk. Maar zegt de schrift, degene die ervoor zorgt dat die struikelblokken blijven bestaan, al is het maar dat je daar nog zo'n klein aandeel aan levert, daarover wordt geen zachtzinnig oordeel uitgesproken. Maar er is wel wat anders. En dat is wat Churchill houding noemde. En dat is waar wij door de schrift op worden aangesproken. Je kunt wel je houding herzien, onder de loep nemen en bekijken. En Churchill zei daarvan, attitude, dat is het Engelse woord voor houding. Attitude is a small word, but it means a lot. Houding is een klein woordje, maar het maakt alles uit. De houding dat je opnieuw mag beginnen. Dat je niet dieper kunt vallen dan in Gods hand. Dat je strijdmatten mag leveren net als Jacob. En dat je vervolgens, nadat je door hem bent aangeraakt, op kan staan om je Esau, degene die je hebt belazerd en bedonderd en bestolen, aan te kijken, te ontmoeten en door te gaan. Misschien niet als vrienden, maar wel samen als schepselen bij wie de eeuwige je fouten door zijn vingers ziet. Geloven is een werkwoord. Geloven is ook een houding. Een houding van blijven vertrouwen. En dat vraagt om onderhoud, om gesprek, om woord en weerwoord, maar bovenal goede moed. Zalig zijn zij die Jacobs God tot helper hebben. Zullen we daar op deze Israëlzondag dan maar mee doen. Amen. Zingen van gezang 919, alle vier de versen. In de dienst van de gebeden zingen wij 3 keer, houd mij in leven. En dat zijn de woorden uit lied 368d. Goede God, hoe houden wij zicht op uw aanwezigheid? En bewaren wij het vertrouwen in uw beleid, als wij niet zelf leven van uw liefde? En in deze geloofsgemeenschap van hoop en vertrouwen die liefde vertalen en herhalen onder de mensen. Hoor ons als wij u bidden. Gezamenlijkheid, om geduld, om fiducie in elkaar bidden wij in deze geloofsgemeenschap, in onze samenleving hier in de gemeente Bronckhorst, in ons land, in Europa en in deze wereld. En wij bidden nu om inzet en visie bij hen die regeringsverantwoordelijkheid dragen, de mensen die leiding geven aan deze wereld. En daarom bidden wij u samen. Wij bidden nu om openheid in het onderling gesprek, om luisterbereidheid, om aandacht voor hen bij wie in het leven de last van het leven zwaarder is dan hun draagvermogen. En zo bidden wij u samen. God, als wij in stilte bidden. Bidden wij samen, onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk kom. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, gemeente, dat wij zo mogelijk staande zingen, is lied 943, de verzen 1, 2 en 6. gemeente van Steenderen, een gast in ons midden, aanvaard dan uw opdracht in deze wereld op de plaats waar u gesteld bent en draag met u mee de woorden uit de zegenbeden van Sint Patrick. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om in zijn armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. En de Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. De Heer omgeef u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. En de Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegenen ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen.